Dat was de laatste muzieknoot van de psalm van vanmorgen. Altijd bij u klonk het net als diepste verlangen van ons hart. Als diepste verlangen denk ik van Asaf. Als diepste verlangen van David. Als diepste verlangen van jou, van mij en van u thuis. Ook welkom. U luistert mee, u doet mee. En we weten het, hè? Psalmen zoals vanmorgen, zoals we ook zingen, zijn opgeschreven om in te leven. Om in mee te bidden. Om in mee te zingen. Om in mee te doen met je leven, met je hart. En weet iemand welke psalm er klonk? Ik ben wel benieuwd. 51. Ja, 51. Psalm 51 klonk net. En je mag hem opzoeken als je dat wil. We gaan hem niet meer luisteren. We gaan hem straks nog een keer luisteren. Maar Psalm 51, boven die psalm staat een boetepsalm. Nou, wat vinden jullie daarvan? Pak je dat even voor de lol? Nee, hè? Een boetepsalm. En toch is de psalm heel erg mooi als je hem leest. Roland Koop schrijft over het lied wat je net hoorde. Een lied van berouw. Een lied van spijt. Misschien wel een lied dan ook van boete. En ik neem jullie eerst even mee in het leven van David. Want we kennen David, hè? David, die jonge knul achter die kudde. Geroepen tot koningschap. Als jonge knul. Hij verslaat Goliath. Hij gaat bij Saul dienen aan het hof. Hij neemt geen koningschap in, hij dient. En wacht tot de tijd van zijn koningschap rijp is. En ook hij heeft het verlangen, altijd bij u levend. Maar op enig moment in zijn koningschap handelt David niet recht. Hij laat Uria doden. Uria is de man van Bathseba. En we weten dat Bathseba op dat moment zwanger is van David. En hoe laat David dat doen? Hij plaatst hem gewoon voor in het veld, in het leger. Lekker makkelijk. Niemand die het ziet. Want daar wordt hij gedood. En David heeft zijn probleem opgelost. Neemt Bathseba de weduwe in huis en leeft zijn leven verder. En misschien denkt hij zelfs wel, ik heb het opgelost voor God. Plan kan door, ik ben koning en geen moeilijkheden meer. Toch? Maar God ziet dit. En God ziet het onrecht. En God weet, zo kan het niet verder. Hij stuurt Nathan, de profeet. En Nathan vertelt hem door een gelijkenis heen dat zijn daden onrechtvaardig zijn. En dat David eigenlijk gezondigd heeft tegen zijn God. En wat ik mooi vind aan David, is dat hij zich tot inkeer laat brengen. Hij laat zich in deze psalm tot inkeer brengen. Want hij had ook kunnen zeggen, nee hoor, niks aan de hand en dat heb ik toch zeker niet gedaan. Bergje zand eroverheen. Nee, hij laat zich tot inkeer brengen. En ik denk, David is meegegaan in een geest van het zelf regelen. Het zelf bepalen. Een geest die het probleempje even oplost en Gods plan kan verder. Heb ik genoeg geluid? Nog? Ik hoor mezelf niet zo goed. En deze psalm ga ik zo nog een keertje voorlezen. In de regels die we net hebben gezien. Dus ik sla wat delen in de psalm over. Anders wordt het een beetje veel. En zijn we om 1 uur denk ik nog niet klaar. Ik pak een paar stukjes uit de psalm zometeen. En ik lees hem zometeen. En ik vraag je om hem te luisteren. En om te horen wat jouw hart raakt. Want zo werken Bijbelwoorden. Zo werkt Geest Gods. En het is een lied van berouw. En dan wil ik je oproepen om dat niet ver weg te laten blijven. Want we kunnen zeggen, joh, maar zo'n grote zonde bega ik toch niet. En ik ben niet als David. En ik leef toch rechtvaardig. En de Heer is gestorven voor al mijn zonden. Ik ben vergeven. Deze psalm en deze situatie is groot geschilderd. Maar ik denk dat hij in het klein heel dichtbij mag komen vanmorgen. Want als je nadenkt over zonde, soms klinkt dat zo zwaar bij ons, hè? Dan doen we het niet goed, dan is het niet goed. Maar zonde is simpelweg je doel missen. Gods doel met je leven missen. Dus, dan ga je even mee in een geest van ikgerichtheid, in een geest van zelfheersen, in een geest van, nou weet je, die kunnen jullie zelf bedenken. Want je kent je eigen hart. Zo klein kan zonde zijn. En daarom vraag ik, laat de psalmwoorden dichtbij komen als ik ze spreek. En durf vanmorgen lerend te luisteren in plaats van presterend. Lerend te luisteren, dan leer je van dingen die misgingen. Die niet helemaal recht zijn. Die misschien zelfs heel zwaarzondig zijn. Kan ook nog. Maar dan is het niet presterend, want in presterend zit de schuld. En dat stopt hem dan dicht. David zingt, wees mij genadig. God in uw trouw. U bent vol erbarmen. Doe mijn daden teniet. Was mij schoon van alle schuld en reinig mij van mijn zonden. En toen klonk de muziek een tijdje door, want dat proces hoorde je in de muziek. En op een gegeven moment komt David tot: schep dan, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest en maak mij standvastig. Verban mij niet meer uit uw nabijheid. En neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Red mij. Geef mij die vreugde van vroeger en die kracht van die sterke geest. En dan zingt hij door. Vanuit zijn eigen situatie komt hij op hoogte. Wees Sion welgezind. Schenk Sion voorspoed. Bouw die muren van Jeruzalem weer op, Heer. Dan zult u de juiste offers aanvaarden. Offers in zijn geheel verbrand. Dan legt men stieren op uw altaar. Het eerste vers mag erop. Wees mij genadig, zingt David als eerste, God in uw trouw. Want u bent vol erbarmen. Doe mijn daden dan teniet, Heer. David, denk ik, is een mens op dat moment die zich bewust is van zijn daden. Van wat hij gedaan heeft. Dat het niet recht is, maar krom. Dat het eigenlijk onrechtvaardig is, staat in de psalm. Hele simpele vraag. Ben ik? Ben jij? Zijn wij ons bewust van daden die zijn doel missen? Daden in ons leven die niet helemaal recht zijn. Ik zei het net al, daden vanuit een andere geest dan geest Gods. Geest wat je merkt werken dan, van ikgerichtheid, van negatief denken over jezelf, over de ander, over de gemeente. Een geest van hebzucht. Een geest van een ander doden met je gedachten of met wat je zegt. Weet je, soms merk ik het niet eens dat zo'n geest werkt in wat ik zeg of wat ik doe. Kennen jullie dat? Dat je het dan niet merkt, dan heb je eigenlijk iemand nodig die je erop wijst. En weet je waarom? Die andere geest lijkt bij mij te horen. Het is zo gewoon om zo te denken, om zo te reageren, om zo te voelen. En dan hoor je wel eens, kijk eens, ik zie zijn vader. Kijk eens, ik zie zijn moeder. En dat is dan niet positief, hè? Dat voel je wel. Dat is van geslacht op geslacht gaan werken. En soms heb je wel eens iemand nodig die je daarop wijst en die je recht zet van, joh, moet je nou altijd zo denken? Altijd zo voelen? Altijd zo reageren vanuit dat bepaalde patroon? Want occulte geesten werken door uit de geslachten en die willen doorwerken. Maar Gods belofte is, ik ga hem verbreken. Ik ga hem verbreken in dat vierde geslacht. Daar heeft hij ons voor nodig. Om ze te ontrafelen, om ze te ontmaskeren. Mag je partner, mag je vriend, mag de Heer je, noem het, terechtwijzen? Even terugroepen? Of gebeurt er dit? Kennen jullie dat? Ik wel hoor. Ik heb een stapje terug, niet naar binnen. Ik weer hem eventjes af. Weet je, wat ik schilder, dat is een heel innerlijk proces van je hart, hè? En dat innerlijk proces kan soms geblokkeerd worden. En weet je waardoor het geblokkeerd kan worden om te zoeken naar wat dan niet zo is? Ach, het lukt toch niet. En morgen doe ik het weer. En waar begin ik aan? Het gebeurt me altijd. Ach. En waarom dan nog vergeving? Waarom berouw? Ander weggetje. Joh, ik ben nou eenmaal zo. Ik ben een beetje opvliegerig, een beetje weg met mijn geest, een beetje. Dan moet je maar even accepteren hoor, dat zit nou eenmaal in me. Ik ben nou eenmaal snel in de verwerping of snel een beetje driftig of boos. Weet je? Dat zijn dingen die je dicht willen stoppen. En dan moet je het niet heel zwaar maken, dit proces. Want daar heb ik ook over nagedacht. Ik denk, ja, ik ga iets schilderen wat nou niet zo leuk is. En toch heeft David dit proces nodig om zometeen in het diepere proces te komen van schep, o God, een zuiver hart in mij. Hij is zich bewust van die daden en hij gelooft en ik geloof dat God zegt, ik wil alles nieuw maken. Alles in ons leven wil ik vernieuwen. Dat ga ik doen. Ik ga die tranen afwissen, mensen. Geloof je het nog? Verwacht je het nog of zitten we in het pruttelpotje? Mijn oproep is echt, geloof het en verwacht het van die wonderbare geest. En samen met die geest kan je kleine vernieuwingen in je leven aangaan. En kan je ook merken dat je opeens soms vernieuwd bent. Dat vind ik ook wonderlijk. Want dan merk je opeens in een situatie waarvan ik vroeger dacht, dit zou me heel krap maken. Dan denk ik, hé, er is een ruimte waar ik niet voor gebeden heb, waar ik niet voor gezongen heb. Maar het is er opeens gewoon door met u te leven. En omdat u het dan in mij en in ons herstelt. En dat vind ik zelf zo prachtig, mensen. En die dingen wil ik voor ogen houden. Ook als ik al die andere dingen nog zie in mijn leven. En weet je, ik merk ook, als je wil vernieuwen, dat je soms even bewust moet kiezen. Bewust moet kiezen om in een bepaalde gedachte niet of wel mee te gaan. En ik geef je een heel simpel voorbeeld. Ik kreeg pas heel veel boosheid op me af. En mijn eerste reactie was echt super boos. Ik was echt boos. En ik voelde het gewoon van binnen. En ik voelde me afgewezen en boos. En ik wilde ook nog eens mijn recht halen. En ergens hoorde ik een kleine gedachte in me. Zo, kan je het anders bezien? Kan je bij mij komen? Kan je in mijn hemelsfeer komen? Durf je? En durf je het los te laten, nu jouw boze reactie? En durf je gewoon even een tijdje niks te zeggen op die boze reactie? En het toe te vertrouwen aan mij? En het maakte me ruimer. Het maakte me milder. En ik dacht, ja, als ik nou daar niet voor gekozen had om te luisteren naar dat ene stemmetje van die Heer of een engel of wat het ook was, dan was ik echt super boos geworden. Dan was ik helemaal uit mijn plaat misschien gegaan. Dat kan ik ook nog hoor, mensen. Maar Gods geest geeft die seintjes. En soms vraagt het ons om bewust erin mee te gaan, in mee te bewegen. David, hij zong, hè? Doe mijn daden teniet. Vraag ik zelf nog aan de Heer, doe mijn daden teniet. Dat is dan een toets voor mezelf. Vraag ik nog om vergeving van schuld in mijn eigen gebedsleven van allerdag? Weet je, ik las, in onze tijd leven we in een recreatiegebied van vergeving, waarbij schuld en zonde niet meer bekend is. Dat wil ik nog een keer zeggen. Ik las, wij leven in een recreatiegebied van vergeving, waarbij zonde en schuld niet meer bekend is. We zijn goed geworden in het toedekken van de zonde, in het goed praten, in het wegvluchten, in het de ander de schuld geven of in zonde en schuld blijven hangen, want dan wordt het zwaar. En dan is het ook niet leuk om ermee bezig te zijn. Je hoeft er niet constant mee bezig te zijn. Maar de Heer roept wel, word je bewust van daden waarin je mij tekort doet. Los van schuld, in een weg van vernieuwing en vertrouwen. En weet je, dat vraagt dan ook weer gewoon heel praktisch aan het eind van de dag eens na te denken. Heer, wat was nou niet helemaal recht? Wat was nou een beetje krom? Heer, vergeef me. En leer me een nieuwe weg. Wat wilt u erin leren? En verwacht dan dat die geest Gods daarop gaat reageren. Want dat wil die niet, liever de Heer. En als er iets misgaat, sta niet gek te kijken dat die aanklager komt. Die aanklager komt tot het einde toe, staat er. Dus tot we aan het eind zijn, blijft die aanklager praten. En ik heb wel eens gedacht, nou, laat hem maar praten. Trek hem gewoon even niks van je aan. Blijf jij maar aanklagen. Want dat komt vanuit die vijand. Maar hoe komt God naar ons toe? God komt ook vanuit zijn hemelsfeer naar ons toe. Gedreven vanuit zijn wezen. Met trouw. Met die liefdevolle hand. Met die sta op. Gods verlangen is ook zo dat wij worden als hem. En dat we breken met al die vijanden die van alles willen wat niet recht is en wat krom is. En dat je bij hem bent. altijd bij u, Heer, ons diepste verlangen. En David bidt dat uit in wees mij genadig. Dat vond ik zo'n mooie regel, mensen. Dan moet je thuis eens proberen ook te bidden. Wees mij genadig. Je hoort daar jezelf bewegen naar de Heer toe als je bidt. Want je kan ook zeggen, u bent genadig. U bent trouw. U bent goed. Ook goed, maar voor mij is dat heel statisch. Als je wees mij genadig bidt, dan voel je dat je hart naar de Heer toe beweegt. En dan geloof ik dat de Heer naar ons toe beweegt met, kom maar bij mij. Ik ben een God van vergeving. Ik ben een God van trouw. Ik wil zo dicht bij je zijn. Altijd bij u. Die gunnende vergeving gaat van mij uit. Leef en kom in mijn genade. En dan zo'n mooi oud woord. U bent vol erbarmen. Zegt dat jullie wat? Erbarmen? Wat roept dat op? Erbarmen dich. Ja, dat is ook een moment, hè? Erbarmen dich. Erbarmen. Ander woord? Mededogen? Wat zei je? Ontferming. Bewogenheid. Deernis. Sorry? Je armen om je heen, ja? U bent vol erbarmen. Dat zegt David. Dat zingt hij uit. Dat is God. U bent vol erbarmen. Laat dat doorwerken naar je toe. U bent vol erbarmen. Vol ontferming. Vol vergeving. Vol van goedheid voor mij. En hoe ben ik dan naar die ander? Als u zo goed bent voor mij en vol erbarmen en deernis. Hoe ben ik tegen iemand die heel lelijk mailtje schrijft? Hoe ben ik als iemand boos doet? Hoe ben ik als iemand nou me iets aandoet? Nog erger eigenlijk. Dat ik voel, hij doet me wat aan. Kan ik dan ook de weg van erbarmen zoeken? Van deernis? Van ontferming in mijn omgaan met anderen? En dat is niet een ABC'tje, mensen, jammer genoeg. Het is niet ABC, ik ben vol ontferming. Of jullie wel? Ook dat is weer je innerlijk proces. Als jij voelt dat je iemand niet kan vergeven om iets. Ga je dan naar binnen met de Heer. Zoek je hem ermee op. En vraag je hem, Heer, leer me het. Hoe kan ik het anders bezien? Waarom voel ik het zo? Want soms zit daar verdriet, verbittering of soms boosheid. En dan kan vergeving niet echt doorwerken. Ik denk echte vergeving verdrijft verbittering, boosheid en verdriet. Echte vergeving verdrijft de verbittering, de boosheid en het verdriet wat ik soms nog innerlijk voel. Besef dat het je geneest, dat het je verandert, dat het je milder en ruimer maakt. En zoveel meer mensen. En als ik dan denk aan onze Heer zelf. Als hij aan dat kruis hangt. In zijn diepste lijden zie je hem. Dan zegt hij. Vergeef het hun vader. Want ze weten niet wat ze doen. En dat gaat diep, mensen. En zo'n gesteldheid. Vraagt de Heer wel ook wel een beetje van mij en van jullie. Na die beden en uitzingen. Wie de Heer voor hem is. Zegt David, was mij schoon van alle schuld en reinig mij van mijn zonden. Wassen, schoonwassen, zuiveren van binnen. Dat is wat Gods geest in ons wil doen. En het valt me op dat hij het alleen maar vraagt. Hij vraagt, was mij schoon, Heer, van die schuld die ik voel. Reinig mij van die zonde. Wederom is het een hele simpele vraag. Komen deze regels nog in ons gebed voor? Komt het bij mij nog voor? Want bij was mij schoon, denk ik, aan zo'n schoonmaakbeurtje. Waar je bij tijd en wijle soms even aandacht aan mag besteden aan je eigen hart. Heb je geen uren en dagen voor nodig. 5 minuten, een paar minuten is soms al genoeg. Heer, zuiver mij van deze onzuivere gedachten over mezelf, over de ander, over mijn kind. Zuiver mij van mijn ongeloof. Zuiver me van mijn wantrouwen. zuiver mij van mijn daden. En na dat gebed, dan komen we in het midden van de psalm, ja, en dat vind ik zelf zo'n mooie regel, en dat kunnen jullie niet anders dan meevinden met mij. Want hij bidt, schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest en maak mij standvastig. Na het beseffen van ik doe het niet allemaal goed, er zijn zonden, het belijden wie de Heer voor hem is, het schoonwassen komt er een diepe smeking. En ik hoor 3 smekings. Volgens mij had ik die opgeschreven of niet. Nou, laat hem dan maar staan, je kan hem zien. Als eerste vraag is schep een zuiver hart. Dat is de eerste vraag. Dan vraagt hij vernieuw mijn geest. En als laatste zegt hij maak mij standvastig. Schep een zuiver hart. Zit dicht tegen het schoonwassen aan, hè? Want het wassen naar zuiverheid schept dat mijn hart zuiver wordt. Als ik dat bid, is dat haalbaar, mensen? Ja. En soms denk ik ook wel eens nee. Maar dan zoek ik de Heer weer op. Dan denk ik, Heer, het is uw geest die zuiverheid schept. Scheppen, dat woord dat roept een proces op. Dat roept op, het is niet van de ene op de andere dag. Als ik naar God kijk in het begin, dan schept hij. Hij schept de hemel en de aarde. Hij schept mens en dier. Hij schept de planten. Hij roept het tot leven. Hij heeft een kracht in zich, een scheppende kracht, die tot leven roept. En weet je mensen, dat kan je terugzien. Als je nou naar de lente kijkt, als die komt, dan voel je dat het leven komt. Je voelt dat alles weer gaat uitspruiten, dat er jonge eendjes zwemmen. En voor de mensen die in Kerk en Zanen wonen, elk jaar is er een zwaan. Kennen jullie hem? Elk jaar gaat hij zitten broeden. En elk jaar krijgt hij kleintjes. En ik dacht ook, elk jaar gaan er vast een paar dood. Maar elk jaar gaat hij daar weer zitten en hij verwacht het leven. Het wordt tot leven geroepen. Zo is Gods geest, mensen. Een verwachtingsvolle geest. Een geest die tot leven roept. Schep een zuiver hart in mij. Ik roep je op om daarin mee te bewegen. Ook als je misschien voelt, oh, het lukt niet zo. Of het is zwaar. Of het verandert niet. En in mijn voorbereiding zat ik ook even in zo'n humeursituatie, noem ik het maar. Toen dacht ik, het lukt niet zo. En het verandert niet. En pff, hoe dan, Heer? En toen kwam mijn Heer even heel dichtbij. Weet je wat hij zei? Hij zei, geloof jij nog dat ik het schep? Geloof jij nog in mijn geest dat ik het verander? En toen dacht ik, oh Heer, ik zit in ongeloof. Ik zit in wantrouwen, dat weet ik helemaal niet. Dat is helemaal niet het verlangen van mijn hart. Heer, doe dat er niet in me. Ik wil in uw geloof stappen, in die verandering. En ook als ik het nu nog niet zie. Heer, het gaat veranderen met uw geest. En misschien pas op het laatst. En als ik terugkijk, Heer, dan zie ik kleine veranderingen. Jullie toch ook? Of niet? Als je naar je eigen leven terugkijkt, dan zie je, Heer, ik ben al veranderd. En dan is er een diepe, diepe dank. Met een diepe, diepe smeking. Vernieuw mijn verder. In die kleine momenten waar ik het zo verlang. Waar ik dan merk dat ik krom ben of boos ben of niet recht ben. Ik denk geloof en vertrouwen in die wonderbare geest van God. Dat is nodig. Heb je dat geloof nog? Vertrouw je nog? En als het weg is, mensen, bid, zoek, vraag, praat met elkaar, vraag de Heer. Ik geloof dat de Heer het gaat geven. Maar laat het niet dichtstoppen, dat geloof en dat vertrouwen in zijn geest die werkt. Schep, o God, een zuiver hart, een zuivere gezindheid hier van binnen. Schenk dat ons, Heer. En wat voor gezindheid is dat dan? Een gezindheid dat ik dien in plaats van heers. Een gezindheid dat ik geef in plaats van graai. En dat scheppen van je hart wat zuiver wordt, dat heeft soms te maken met keuzes. En daar hebben we niet ook horen zeggen. Keuzes in je leven die je soms mag maken. En misschien heb ik het voorbeeld al eens gezegd, maar ik heb ooit iemand horen zeggen. Stel, ik heb hier een heerlijke pizza. Ik hou niet van pizza, dus voor mij is het niet interessant. Maar hier staat een heerlijke pizza voor je neus. Er zit zo'n beetje poep in. Eet je hem nog? Nee, toch? Stel, je hebt een gesprek. Je hebt een boek. Je hebt een film. Je hebt een spelletje. Je hebt een, noem maar op. Er zit een heel klein beetje kwaad in. Mag toch? Mogen tegenwoordig wel veel. En wat goed en kwaad is, dat ga ik je niet vertellen. Weet je, ook dit is het innerlijk proces met je Heer. Heer, wat is goed? Heer, wat is kwaad? Waar kies ik wel voor? Waar kies ik niet voor? Dat proces ga je met die geest van God aan. En dat vraagt een diepere reiniging van al het kwaad. Het vraagt een diepere weg van zoeken met de Heer. Wat is goed en zuiver? En wat is het niet? En ik geef je weer een heel simpel voorbeeld waar ik op het moment dat ik voor de keuze stond, niet over na had gedacht. Maar daarvoor heb ik wel eens gedacht van, nou, een massage lijkt me heerlijk. Die spieren zitten vast, ken je dat? Dat je denkt, nou, laat mij maar eens even lekker los gemasseerd worden. En toen dacht ik ook, als ik dat doe, wie geef ik mijn lichaam in handen? En wat is er in zo iemand? Nou, en op mijn werk hadden ze heel leuk voor secretaresse, dat is een masseur geregeld. Nou, prachtig toch? Was een kans. Toch ergens, ik had het heel druk, dat scheelt ook, maar de keuze dacht ik, nee, ik doe het niet. Ik weet niet wie dit is. En achteraf was die keuze goed. En achteraf dacht ik, Heer, hierin heeft u doorgewerkt. Dit was voor mij niet een goede keuze geweest om dit te doen. Het is een heel simpel keuzemoment uit mijn leven die jullie zelf in allerlei gebieden kunnen toepassen. Samen met je Heer. En ik geloof dat als we erom bidden, schep een zuiver hart. Dat God niets liever wil, mensen. Dat God op deze gebeden zit te wachten. Dan komt hij in beweging met zijn geest, met zijn liederen, met zijn woorden. Dat vertrouw ik, want zo merk ik dat hij werkt. Schep een zuiver hart. Schep een zuiver denken. Over mezelf, over elkaar, over de gemeente. Praktisch? Kan je elk moment toetsen. Want de tweede smeking is, vernieuw mijn geest. Daar heb ik in lopen stoeien. Wat is dat? Vernieuwing van je geest. En toen las ik een tekst in Efeze 4, vers 23, als mensen het op willen schrijven of op willen zoeken. Word vernieuwd door de geest van je denken. Word vernieuwd door de geest van je denken. En Romeinen 12, vers 2 zegt daarbij, maar word hervormd in vernieuwing van het denken, zodat gij kunt toetsen wat de wil van God is. Dus vernieuwing van je geest start in je vernieuwing van je denken. Dus durf ik te bezien in mijn eigen leven, waarom denk ik zo? Kan ik het ook anders bezien en bedenken in die situatie? Heel vaak kan je in dat denken, in je brein, dingen ontmaskeren wat niet van God is. En kan je in je denken hechten aan de dingen die wel van God zijn. En pas had ik een klein gesprekje met Shanna. Want zij voelde het negatief op haar afkomen. En toen zei ik tegen haar, wat kan je daarover denken? Wat zou mama over de situatie zeggen? Wat zou God over die situatie zeggen? Mensen, en dat is zo klein praktisch wat ik nog elke dag heel veel momenten in mijn leven kan praktiseren. Wat denkt u over deze situatie? Wat denk ik er nu over? En waar komen we samen? In dat denken. Dat durven bezien van je denken. Ik wil jullie aansporen om dat te doen. Ook samen. Ook met vrienden. Ook met elkaar. Want in dat denken kan je vernieuwd worden. Door Gods geest. En dat is een boeiend proces. En ik weet niet of jullie het hebben gezien. Het programma over je brein. Dat was enkele weken geleden. Maar als ik dat dan zie, hoe ongelooflijk mooi dat geschapen is door onze God. Hoe ongelooflijk mooi het in elkaar zit en ook ons denken in elkaar zit. Dan word ik met lof en dank vervuld, mensen. En dan denk ik, wat is die God groot? Wat is die God trouw? Wat is die God goed? En dat ik zo'n denken heb gekregen, zo'n brein, en dat het hier allemaal functioneert, dat als ik schaaf het voorbeeld een hand geeft dat mijn hand jouw hand raakt. Dat is toch prachtig? Dat is toch mooi? zo'n God hebben wij. Die God schept dat zo groot. En wil dat ook zo klein dichtbij brengen. En weet je, soms vraagt het moed. Moed om eens even anders te denken. Moed om uit de comfortzone te stappen. Dat geëikte weggetje, vertrouwde weggetje, dat ken je wel. Durf het om eens anders te denken in een situatie. Om die gedachten te pakken en om het te doen. God wil het aanblazen. Met zijn geest in ons. Ga samen in gesprek, in gebed. En laat dat vloeien door je leven en bewegen mensen. Want dat is het leven voor mij. En soms, als je vol wordt gesleurd of ik door teleurstelling, door zwaarte, door wat niet lukt, onderken dan welke geniepige geest dit vernieuwingsproces wil tegengaan. Onderken dat er een tegenkracht is, dat er een tegenkracht uitgeoefend wordt. Benoem hem, bid ervoor, laat ervoor bidden. De Heer is onze verlosser, mensen. De Heer verlost ons van schuld en van elke macht en wordt vernieuwd in je denken. Heer, kom dan terecht bij ons en met uw vernieuwende geest. Met uw geest die ons wil vernieuwen van binnenuit. Dat u daarin alles kunt nieuwmaken. Elke traan gaat afwissen. En weet je, haal moed en hoop, wat Annemiek bad. Haal moed en hoop uit elke klein moment dat het lukt. Dat je merkt, ik reageer anders. Ik ga met de Heer mee in zijn denken. Haal moed uit elk moment dat je merkt, oh Heer, hier bent u erbij. Tuurlijk zijn die andere momenten er ook, maar al die goede momenten, stapel die op in je herinnering. Het is een geschenk. Dan kan je denken, Gods geest vernieuwt. Het is zijn geest die het vernieuwende werk in ons doet. Maar David bidt nog één regeltje. Maak mij standvastig. Dat is brood nodig, mensen. Maak mijn geest standvastig. Vernieuw mijn geest met standvastigheid, zegt een andere vertaling. Dus, als er woestijn komt, als er zee is, als er beperking is en beproeving, maak mij standvastig in u, altijd bij u. Maak mij standvastig bij u, dat ik kan blijven vertrouwen, dat ik kan blijven geloven, dat ik kan blijven hopen op die wonderbare geest van u. Maak mij standvastig en zie wat God doet. Waaiman vertelt, leg in mijn binnenste een stevige adem. Standvastig en stevig in u. Dan komt er ook iets standvastigs uit. Ik merkte pas in de situatie dat ik iets vertelde en toen merkte ik dat ik eigenlijk het negatieve pakte om te vertellen, terwijl ik ook het standvastige, het positieve kon pakken. Toen dacht ik, later, maar waarom moest dat nou? Ik kan dat standvastige van u pakken om te vertellen, om uit me te laten komen. En ik kan ook het geborrel en gehumeur pakken. Een stevige adem. Standvastig. Dat vraagt ook weer durf en moed. Durf en moed om anders te denken. Om anders te doen. Om uit die comfortzone te stappen van het vertrouwde weggetje. En dan zingt David nog uit. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger. Waar denk je aan? Aan een vreugde van vroeger, jongen. Oud, jong. Een vreugde van vroeger, die vreugde om de Heer. Die vreugde is dan los van wat er niet is. Los van misschien bitterheid. Los van wat gebeurd is. Die vreugde van, u bent er. U bent de Heer. Te midden van die vreugde. Pak die Heer, geef me die soms weer terug. Die vreugde voert mij op naar u in uw hemelsfeer, bij u. En weer geef me de krachtige geest. Een krachtige geest, mensen, is een geest die standvastig is. Een geest die volwassen is. Een geest die niet meer kinderlijk is, maar volwassen wordt, ook weer in een proces. Een geest die blijft staan in woestijn. Een geest die door de zee heen gaat. En weet je waarom? Omdat je weet, de Heer is er. En ik ben bij u. Ik vertrouw me toe aan u. U zorgt voor ons. U laat ons niet los. Uw geest wint het aan het eind. De Heer bepaalt dan mijn gemoedstoestand en niet meer die situatie. En dan aan het eind van die psalm is David eigenlijk weer in zijn roeping. Hij was even uit zijn roeping, maar dan bidt hij opeens uit. Wees Sion weer welgezind, Heer. Bouw die muur van Jeruzalem op. Dat is waar hij toe geroepen is. Koningschap. Hij is geroepen om Jeruzalem te bouwen. De gemeente te bouwen. Zodat het met hoop en vertrouwen gevoed is om die weg te gaan. En daar is David aan het eind van zijn psalm. En dan gaan we de psalm zo nog een keer horen. Het proces door de psalm heen. En laat de woorden van de preek nawellen. Terwijl je luistert naar de psalm. En laat het je raken van binnen waar God je wil raken.